We mogen deze dienst ook in de handen van God leggen door middel van een stil gebed. Zullen we stil worden? Amen. Nou, en ons derde liedje is natuurlijk een kinderlied. Een prachtig kinderlied. Ik denk dat je hem wel kent van over Jona. Jona, ga naar Nineveh. Dan gaan we met elkaar zingen.
Op een dag zei God tegen Jona.
Ik vind dat de mededelingen ook behoren onder de zegen van de Heer. Dus waarom zouden we de mededelingen na die tijd doen, of voor die tijd doen? Ik wil u allen welkom heten deze morgen, voor degenen die meeluisteren via de kerktelefoon. Ik ben de broeder van uw gemeente, broeder Huib. U ziet mij wel, zij zien mij niet en ze horen alleen mijn stem. En daarom maak ik het alsnog even duidelijk. Ook degenen die na die tijd luisteren via de kerktelefoon willen we van harte welkom heten. En we willen deze morgen ons stellen onder de zegen van de Heer. Want we zijn toch allemaal gekomen met een verlangend hart. Met een hart die ons deze morgen open wil stellen om te zingen voor de Heer. Dat maakt ons blij, dat stemt ons blij. Maar niet alleen ons, maar we doen het ook voor de Heer. Want de Heer heeft niets voor niets de zang uitgevonden. En het woord tot ons nemen, dat we weer gevoed worden voor de week. Dat is het belangrijkste. Dat is ook dat u deze morgen bent gekomen met een vrije wil. En daarom willen we deze morgen stellen onder de zegen van de Heer. En ik wil u graag daarin voorgaan. Heer, deze morgen komen we ook bij u, omdat we uit vrije wil bij u mogen komen. Heer, en we willen u dankzeggen. Dankzeggen, Heer, met de liederen die u heeft gemaakt en die we mogen zingen. En we weten, Heer, dat ook het zingen van deze liederen een bijzondere tekst heeft. Een tekst, Heer, die we in ons op mogen nemen. Waar we u blij mee stemmen en waar we zelf verheugd van worden. Heere God, en we weten ook deze morgen, Heer, dat we ons stellen mogen onder de zegen van u. Van u, Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw is tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen dat werk wat zijn hand eens is begonnen. Amen. Jij mag volgen.
Goedemorgen, broeders en zusters. Welkom allemaal in deze dienst. Welkom ook in het bijzonder naar broeder Huip. Ik denk dat ze die nog gebleven.
God zegen je.
Dankjewel. Er zijn niet zoveel mededelingen. Ja, heel veel. Maar die staan allemaal al zwart-wit op het papier. En als u thuis bent, dan gaat u die lijst maar langs. En dan kan u dus de broeders en zusters die hierop vermeld worden in uw gebeden ook gedenken. In het bijzonder natuurlijk ook Denko en Marianne. Voor hun kleine Joël Emmanuel. Ik heb hier momenteel geen kaartje. Misschien dat hij de volgende week komt. Ik weet het niet, maar verder kan ik u geen gegevens geven. Dan wil ik graag de stand doorgeven van de dakreparatie. Die staat momenteel op €8.455. Dat kan van de week een groter bedrag worden. Jullie weten, denk ik heel veel, dat ik een volkstuintje heb. En dat ik vorig jaar een beetje rustiger aan moest doen. Toen dacht ik van, ik ga er allemaal plantjes kalebassen, sierkalebassen inzetten. En daar heb ik een stuk voor vrijgemaakt. En nu heb ik dus pakweg een 150 van die sierkalebassen. Er staan twee bakjes, een beetje als voorbeeld. Het is de bedoeling dat we die gaan verkopen. En alles wat er voor binnenkomt, gaat dus naar de dakreparatie. Dus we kunnen met elkaar daaraan werken om dat omhoog te laten gaan. We wouden dat graag zo doen, mijn vrouw en ik. Aankomende dinsdag van 1 tot 5 zijn we thuis. Komt u langs. U koopt die kalebassen van ons. En de opbrengst ervan die gaat dus inderdaad dus naar de dakreparatie. Ik hoop dat het vanmorgen zijn niet zoveel in de kerk. Probeer aan je buren of vrienden of weet ik veel door te geven dat dit dus gaande is. Ja? En dan wens ik broeder Huip een gezegende dienst toe. En dat je gezegend mag worden door de Heer. Wordt.
Nee, deze is van mij. Klaar, ik mag ook. Dan willen we deze morgen bidden voor de kinderen. De kinderen die hebben hun eigen dienst. En ik wil eigenlijk ook vragen of de leiding en de kinderen samen naar voren willen komen. Ik zit zelf niet meer zo in de kleine kinderen, wel in de kleinkinderen. En ik heb begrepen dat jullie de laatste week vrij zijn deze week. Klopt dat? Ja? Nou, dat je er nog extra mag van genieten deze laatste week. Want dan moet je weer een heel schooljaar voordat je weer zo lang vrij bent. He? En dan kun je... Of niet, Tycho? Oh, dat is Tycho niet. Ik dacht dat Tycho het was. Die staat daar. Oh ja. Ze lijken wel wat op elkaar, toch? Of niet? Ja, hè? Oh, dat is Roy. Okay. Roy heeft zijn knuffel bij zich. He? Dat kun je niet alleen. Mooi. Nou, we willen jullie dienst ook speciaal aan de Heer opdragen en ik wil u graag voorgaan in gebed. Heere God, Vader in de hemel, wat zijn we ook blij, Heer, dat de kinderen een aparte dienst mogen hebben. Een dienst, Heer, die voor hun is en om hun is. Want wat is het fijn dat je op een kinderlijke manier je hart open mag stellen voor u. En wat is ook fijn, Heer, dat er mensen zijn, dat er volwassenen zijn, die zich geroepen voelen en die de talenten van u hebben gekregen om daar goed mee om te gaan. Om de dienst te verzorgen. En ook daar is werk op gedaan, daar is voorwerk op gedaan. Heer, we willen u bidden om een zegen. We willen u bidden, Heer, of u de kinderharten wil openen, dat ze, hoe jong ze ook zijn, van u mogen weten. En dat ze later, als ze ouder worden, hieraan mogen terugdenken en dat ze de beslissingen samen met u mogen nemen. We vragen daarom, Heer, om een zegen voor hun samen zijn van deze morgen. Amen. Veel succes.
gaan met elkaar een paar prachtige liederen zingen tot eer van God. En de eerste twee liederen zingen we achter elkaar. Het eerste zegt, ik heb geloofd en daarom zing ik. Dus als u gelooft, dan mag u vanmorgen zingen tot eer van God. Dat gaan we met elkaar zingen. En daarna, u bent Heer van de schepping en Heer van mijn hart. Buig mij neer en aanbid u Heer. Zullen we het staande zingen met elkaar? Staan. Is nog een prachtig loflied wat zegt vreugde, vreugde, louter vreugde. Het is echt vreugde om bij God te horen. En soms zijn je wegen misschien wat minder, dat het wat minder gaat, maar je mag zeker weten, God is erbij en hij geeft de vreugde in je hart, ook in elke situatie. Vreugde, vreugde, louter vreugde.
Bijbel. De schriftlezing van vanmorgen is het boek Jona. Ik lees de eerste twee hoofdstukken. Eens richtte de Heer zich tot Jona, de zoon van Amittai: maak je gereed en ga naar Nineveh, die grote stad, om haar aan te klagen, want het kwaad dat ze daar doen is ten hemel schreiend. En Jona maakte zich gereed, maar vluchtte naar Tarsis, weg van de Heer. Hij ging naar Javo en vond er een schip met bestemming Tarsis. Hij betaalde de overtocht en ging aan boord mee om mee te varen naar Tarsis, weg van de Heer. Maar de Heer wierp een hevige storm op zee en de zee werd zo wild dat het schip dreigde te breken. De zeelieden werden bang en ieder riep tot zijn eigen God om hulp. Ook gooiden ze, om het gevaar af te wenden, de lading in zee. Maar Jona was in het ruim van het schip afgedaald, was daar gaan liggen en in een diepe slaap gevallen. De schipper ging naar hem toe en zei tegen hem: wat lig jij hier te slapen? Sta op, roep je God aan. Misschien dat hij zich om ons bekommert, zodat we niet vergaan. Intussen overlegden de zeelieden: laten we het lot werpen om te weten te komen wiens schuld het is dat deze ramp ons treft. Ze wierpen het lot en het lot viel op Jona. Toen zeiden ze tegen hem: vertel ons, hoe komt het dat deze ramp ons treft? Wat doe je hier aan boord? Waar kom je vandaan? Uit welk land kom je? Bij welk volk hoor je? Jona antwoordde: ik ben een Hebreeër en ik vereer de Heer, de God van hemel, de God van die de zee en het land gemaakt heeft. De mannen werden doodsbang en toen ze van hem hoorden dat hij was weggevlucht van de Heer, zeiden ze tegen hem: hoe heb je dat kunnen doen? En ze vroegen hem: wat moeten we met je doen, dat de zee ons met rust laat? Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger. Hij antwoordde: gooi me in zee, dan zal de zee jullie met rust laten. Want ik weet dat het mijn schuld is dat deze storm zo tegen jullie tekeer gaat. Maar de mannen roeiden uit alle macht om weer aan land te komen. Dat lukte hun echter niet, want de zee ging steeds onstuimiger tegen hen tekeer. Toen riep ze tot de Heer: ach Heer, laat ons toch niet vergaan als wij het leven van deze man opofferen. Reken het ons niet aan dat als hier een onschuldige sterft. U bent de Heer, al wat u wilt, dat doet u. Toen tilden ze Jona op en gooiden hem in zee en de woede van de zee bedaarde. De mannen werden vervuld met bang ontzag voor de Heer. Ze brachten hem een offer en deden hem geloften. Verder met hoofdstuk 2. De Heer liet Jona opslokken door een grote vis. 3 dagen en 3 nachten zat Jona in de buik van de vis. Toen begon hij in de buik van de vis tot de Heer, zijn God, te bidden. Uit het rijk van de dood schreef ik om hulp. U hoort mijn stem. U slingerde mij de diepte in, naar het hart van de zee. Door kolkend water ben ik omgeven. Zwaar slaan uw golven om mij heen. Ik dacht: verstoten ben ik, verbannen uit uw ogen. Maar eens zal ik opnieuw uw heilige tempel aanschouwen. Het water stijgt tot aan mijn lippen. Muren van water storten op mij neer. Zeewier om mijn hoofd verstikt mij. Ik zink tot de bodem, waar de bergen oprijzen. Naar het rijk dat zijn grendels voorgoed achter mij sluit. Maar u trekt mij levend uit de dood omhoog, o Heer mijn God. Nu mijn levensadem mij verlaat, roep ik u aan, Heer, en mijn gebed komt tot u in uw heilige tempel. Zij die de armzalige afgoden vereren, verlaten u, trouwe God. Maar ik zal mijn stem in dank verheffen en u offers brengen. Mijn geloften los ik in. Het is de Heer die redt. Toen op bevel van de Heer spuwde de vis Jona op het land.
We willen, voordat we de tweede schriftlezing doen, in gebed gaan en de Heer om ons heen vragen. Heere God, Vader in de hemel, wat zijn we geweldig blij, Heer, met uw woord. Uw woord, Heer, die zoveel zegt. Uw woord waar zoveel in is opgetekend. Waar we uit kunnen leren. Waar we les uit kunnen nemen. Maar dan wel onder de voorwaarden dat we onze hart ervoor openstellen. En dat is ook mijn gebed, dat is ons gebed, deze morgen. Wil ons hart openen, Heer, om uw woord te ontvangen. Om niet onze eigen gedachten daar invulling aan te geven, maar uw geest. Heer, omvang ons met uw heilige geest. Dat is de vraag, dat is ons gebed van deze morgen. Heer, ons gebed is ook als gemeente voor alle dingen die hier gebeuren. We kunnen ze lezen in de mededelingen. Het zijn er heel veel. Het zijn er, zoals onze broeder Fok al zei, mededelingen die zoveel omvatten, dat we ze eigenlijk niet allemaal bij woord kunnen noemen, maar we kunnen ze lezen. Laten we dat ook doen. En laten we de mensen die daarin hun aandacht nodig hebben, ook de aandacht geven. In de vorm van een kaartje of in de vorm van een bezoek. Heer, en dan delen we samen de vreugde van de geboorte van de familie Winkels. Wat geweldig, Heer, dat daar weer een nieuw leven mag ontsproten zijn. Dat u uw zegen daar geeft. En we willen u ook bidden, Heer, voor de opvoeding. We willen u bidden, Heer, voor het leven van dit kind. Wilt u dit kind en de ouders daarin nabij zijn? Heer, en we willen ook denken aan de mensen die vanmorgen niet in deze dienst kunnen zijn. Om welke reden dan ook. U kent de redenen. U weet, Heer, of ze wegblijven omdat ze geen zin hadden, om het zomaar te noemen. Of omdat ze gehandicapt zijn. Heere God, en we willen u bidden of u daar ook in harten wilt werken. In de harten wilt werken, Heere, dat er een diep verlangen mag zijn, daar waar het niet is. En dat er een gevoel mag zijn van intens medeleven, daar waar mensen net niet meer kunnen. En we willen u bidden voor hen, Heer, die niet meer kunnen. De zieken. En we denken dan aan iedereen die vanmorgen is genoemd. Er zijn een aantal zieken, Heer, die heel langdurig ziek zijn. Mensen die veel voor deze gemeente hebben gedaan en die door omstandigheden van lichamelijke beperkingen niet meer in staat zijn. Heer, wilt u met hen zijn? We vragen het van u, Heer, omdat we weten dat u een God bent die verbinden wil worden. Een God, Heer, die alles geeft waar we om vragen. Want we weten, Heer, dat u ook zegt, waar twee mensen het vragen, daar zal ik zijn. Waar twee mensen aanwezig zijn, daar ben ik ook. Heere God, en wat een geweldig iets dat we dat mogen ervaren als mensen deze morgen, als we hier samen zijn. We zijn hier in deze kerk samen, maar er zijn zoveel gemeenten die deze morgen samenkomen en die worden gevoed door uw woord. Die blij zijn in hart omdat ze mogen zingen zoals wij dat vanmorgen deden voor u. En u kijkt op ons neer en u ziet de blijheid van ons hart. En wat geweldig, Heer, dat u mensen de talenten geeft om instrumenten te bespelen. Dat u mensen de stem geeft om te kunnen zingen voor eer van u. Dank u, Heer, daarin voor die zegeningen. Dat we daarin samen ook één gemeente mogen zijn. Heer, en wil ik u bidden voor het woord van deze morgen. Dat we het woord opnemen met een open hart. Dat we de schriftlezing, zoals die is gedaan door Edo en straks door Siska wordt gedaan, in ons hart opnemen als een woord van u. Niet zomaar opgetekend, maar geschreven met uw Heilige Geest. Als ieder woord daarvan dat onbestempelijk waar is. Heer, geef ons daarvoor een open hart. Niet onze eigen wil, maar uw wil. En dat bidden we u, Heer. Om Jezus wil. Amen. We willen nu luisteren naar de tweede schriftlezing, Johannes, herstel Jona 3 en 4, die wordt gedaan door Siska.
Opnieuw richtte de Heer zich tot Jona. Maak je gereed en ga naar Nineveh, die grote stad, om haar aan te klagen met de woorden die ik je zeg. En Jona maakte zich gereed en ging naar Nineveh, zoals de Heer hem opgedragen had. Nineveh was een reusachtige stad, ter grootte van 3 dagreizen. Jona trok de stad in, 1 dagreis ver, en hij riep: nog 40 dagen, dan wordt Nineveh weggevaagd. De inwoners van Nineveh geloofden God. Ze riepen een vasten uit en riepen. En iedereen van hoog tot laag hulde zich in een boetekleed. Toen de profetie de koning van Nineveh bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn statiegewaad af en ging gehuld in een boetekleed op de grond zitten. En hij liet in Nineveh omroepen: volgens bevel van de koning en zijn edelen is het niemand toegestaan te eten of te drinken, mens nog dier, rund nog schaap of geit. De dieren mogen niet grazen of water drinken. Iedereen, mens en dier, moet zich hullen in een boetekleed en luidkeels God aanroepen. Laat iedereen anders gaan leven en breken met het onrecht dat hij doet. Misschien dat God van gedachten verandert en op zijn besluit terugkomt. Wie weet zal hij zijn woede laten varen, zodat wij niet te gronde gaan. Toen God zag dat zij inderdaad anders begonnen te leven, kwam hij terug op wat hij gedreigd had hun aan te doen. En hij deed het niet. Dit wekte grote ergernis bij Jona. En hij werd kwaad. Hij bad tot de Heer. Ach Heer, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsus vluchten. Ik wist het wel. U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Laat mij maar sterven, Heer. Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven. Maar de Heer zei: is het terecht dat je zo kwaad bent? Nadat Jona Nineveh had verlaten, was hij aan de oostkant van de stad gaan zitten. Hij had er een hut gemaakt om in de schaduw af te wachten wat er met de stad zou gaan gebeuren. Nu liet God de Heer een wonderboom opschieten om Jona schaduw boven zijn hoofd te geven en zijn ergernis te verdrijven. Jona was opgetogen over de plant, maar de volgende morgen, bij het aanbreken van de dag, liet God de plant door een worm aanvreten, zodat hij verdorde. En toen de zon opkwam, liet God een verzengende wind uit het oosten waaien. De zon brandde zo op Jona's hoofd, dat hij door de hitte werd bevangen. Hij bad om te mogen sterven. Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven. Maar God zei tegen Jona: is het terecht dat je zo kwaad bent over die plant? Jona antwoordde: ik ben verschrikkelijk kwaad en terecht. Toen zei de Heer: als jij al verdriet hebt om die wonderboom, waar je geen enkele moeite voor hebt hoeven doen en die jij niet hebt laten groeien, een plant die in 1 nacht opkwam en in 1 nacht verging, zou ik dan geen verdriet hebben om Nineveh, die grote stad, waar meer dan 120.000 mensen wonen, die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen. En dan nog al die dieren.
Precies op de scherm, broeders en zusters, wat het thema van deze morgen is. Het thema van de overdenking is gehoorzaamheid en genade. We wonen hier in Delfzijl, dicht aan de kust. En we worden beschermd door de dijken. En daar ligt op dit moment ook heel erg de nadruk op. De zee kent onstuimige en zeer verraderlijke momenten van ongeloof. Van ongelooflijk hoog tij en dwingt daarbij ook heel veel respect af. Ik heb het zelf ervaren, want ik heb ook gevaren en weet maar al te goed wat storm op zee betekent. En misschien onder ons ook velen met mij hier, die een maritiem beroep hebben gehad, die de zee als zodanig kennen. Krachten die tot ver buiten ons menselijk vermogen stijgen. Je kunt oprecht bang voor de zee worden, die enorm tekeer kan gaan. We komen in de Bijbel ook een Bijbelboek tegen die alles over de zee en zijn grote onstuimigheid vertelt. Achter in de Bijbel vinden we in het Oude Testament bij de kleine profeten het boek Jona. Jona, waar de zee een hele belangrijke rol speelt. En over deze profeet en over zijn opdracht gaat vanmorgen de overdenking. Wie is Jona? Wanneer leefde Jona? Wanneer en waar zijn de gebeurtenissen van Jona waarneembaar? We lezen in 2 Koningen hoofdstuk 14 vers 25 dat Jona als profeet zijn taken vervulde ten tijde van koning Jerobeam de tweede. En deze koning regeerde in Israël van 793 tot 753 voor Christus. En dat is dan ook de tijd waarin Jona leefde en waarin Jona profeteerde. We weten dat zijn vader Amittai heette en dat ze afkomstig waren uit Gad HaShifar, dat dicht bij Nazareth ligt. Dit gebied behoorde toe aan de stam van Zebulon, dus tot die stam van Zebulon behoorde Jona ook. Jona krijgt een opdracht van God. En als God een opdracht geeft, dan is dat onherroepelijk. Dat wil zeggen dat God ook daadwerkelijk wil dat deze opdracht wordt uitgevoerd. En als Jona de opdracht krijgt om naar Nineve te gaan, dan zakt hem daadwerkelijk de moed in de schoenen. Want wat is de opdracht die Jona krijgt van God? Klaag de stad aan, want het kwaad dat ze doen is ten hemel schrijdend. Deze opdracht druist in tegen Jona zijn eigen wil en hij kiest voor zijn eigen uitweg. Jona heeft waarschijnlijk kennis van de Assyriërs die de stad Nineve bevolken en hun reputatie is wel de gruwelijkste onder alle volken. De martelgruwelijkheden die daar gedaan worden zijn alom bekend. En naar die stad en aan dat volk moet Jona de boodschap van bekering brengen. Dan bedenkt Jona een alternatief om naar Tarsis te reizen. Precies aan de andere kant van de wereld als waar God hem de opdracht voor had gegeven. En op dia 2 en op dia 3, voor de mensen die het niet kunnen zien maar meeluisteren, heb ik een dia gepresenteerd waarop we duidelijk kunnen zien vanuit Joppe, dat is eigenlijk een voorstad van Tel Aviv vandaag aan de dag, vertrekt Jona niet naar Nineve, maar naar Tarsis. Tarsis is dan het gebied aan de zuidkant van de Atlantische Oceaan, waar ooit de zoon van Noach voor het eerst heeft gevestigd. We zien Nineve aan de andere kant, eigenlijk heel dichtbij. Nineve ligt in het gebied van Iran, daar waar we op het ogenblik heel veel kennis van nemen, waar de ISIS alom veel gevechten heeft met de Syriërs in de stad Mosul. Jona was dan in de veronderstelling tegen beter weten en dat hij kon vluchten voor God. Dat hij zijn eigen weg kon gaan zonder dat God daar notitie van zou nemen. Maar in die trant van, nou ja, misschien als ik het zo doe en als ik dan ga, dan komt God wel op andere gedachten en op een ander spoor en geeft hij mij misschien vrij uit van mijn opdracht. Of omdat ik juist die andere kant op ga, zou God zijn opdracht kunnen herroepen en kom ik er met een jantje van lijden van af. Maar de opdracht van God is onherroepelijk. En dat ondervindt Jona tijdens zijn vlucht op zee. De zee loeit op tot stormkracht en het schip dreigt te vergaan. Wat zien we voor opmerkelijks aan boord gebeuren tijdens deze storm? Waarin God zich opnieuw aan Jona laat zien. En niet alleen aan Jona, maar ook aan alle andere zeelieden op dat schip. Wat is de reactie op de storm van de zeelieden. Het zijn een aantal punten achter elkaar, die ik noem als ieder bid tot zijn God. De lading wordt overboord gegooid. Jona wordt verzocht om ook tot zijn God te gaan bidden. Het lot wordt geworpen. Het lot bepaalt Jona. Jona vertelt de waarheid. Jona getuigt van de God die de zee en het land heeft gemaakt. En er komt erkenning voor de God van Jona. Dan komt de wijze les van hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1. De punten die hieruit volgen, die we duidelijk hebben gezien als een reactie, geeft ons als kinderen van God een les die ons bepaalt bij de wil van God. Maar niet alleen die we een les dat we nooit, nee nooit, voor God kunnen vluchten, maar ook wie hij werkelijk is. Jona getuigt tegen de zeelieden, tegen de ongelovige mensen, over zijn schepper. Tijdens het noodweer op zee, onder miserabele, onder zeer slechte omstandigheden. Tegen mensen, tegen de zeelieden die geloven in alles behalve de God van de schepping, de God van Abraham, van Isaac en Jacob. Die God blijkt de sterkste te zijn als Jona zijn bekentenis aan de zeelieden onthult. Namelijk, ik vereer de God van de hemel, de God die de zee en het land heeft gemaakt. Hij is de sterkste. Hij beheerst de zeeën en de winden waar we hier over lezen. En wie tot deze God wil komen en een kind wil worden van hem, zal zijn lading, zijn rugzak vol dagelijkse beslommering overboord moeten gooien. De zonde die je zo parten spelen voor de troon van God brengen in gebed. Zoals de zeelui in deze geschiedenis dit ook doen, gaat God in jouw leven ook de stormen laten liggen en geeft hij jou ook een veilige thuishaven. Als het lot jou, als het lot u heeft bepaald, als God je roept, weet dan dat je eerlijk en oprecht, vol van waarheid, alles aan hem kunt en alles aan hem mag zeggen en biddend opzien. Zoals het schip met de zeelui werd verlost, toen Jona overboord werd gegooid, zo zul jij ook worden verlost, zo zult u ook worden verlost van de zonden die uw leven, die jouw leven beheersen. God geeft redding. God geeft rust. God laat het aan jou en God laat het aan u zien. Dan komt er werkelijk rust aan boord van dat schip. De zee komt tot bedaren als Jona, als de zonde overboord wordt gegooid. En dan lezen we in hoofdstuk 2 dat Jona werd opgeslokt door een grote vis. En vandaag wil ik ook de commentaren en ongeloof van dit groot wonder niet uit de weg gaan. We kennen de plaatjes uit de Bijbel en de verhalen spreken over een grote walvis. Maar er wordt inderdaad gesproken van een grote vis. Niet meer en minder dan een grote vis. We kunnen onze fantasieën hierop loslaten hoe groot de vis geweest moet zijn en hoe het kan dat een vis een mens totaal in zijn geheel kan opslokken. En als reactie en bevestiging op de waarheid van deze geschiedenis in zijn geheel, op het wonder van de vis, kan ik een aantal Bijbelaanhalingen noemen die Jezus zelf heeft gezegd. Matthäus 12. Vers 38 tot 41 lezen we, Jezus is in gesprek met de fariseeën en de schriftgeleerden en haalt de geschiedenis van Jona aan. Hiermee doet Jezus op de echtheid en op de waarheid van deze geschiedenis. De tijd die Jona in een grote vis zat, vergelijkt Jezus met wat hem te gebeuren staat, waar hij voor de mensheid zal sterven op Golgotha. Ook verduidelijkt Jezus de echtheid van de geschiedenis nog eens door de opdracht van Jona te noemen. Namelijk, ga naar Nineveh en bekeer deze mensen van hun ongeloof. En Matthäus 16 vers 4 lezen we, geef ons nog eens de bevestiging waarin Jezus spreekt, ook tegen de fariseeën en sadduceeën, en hij noemt Jona als voorbeeld voor hun zelfgemaakte inzichten, voor hun zelfgemaakte ongeloof. Lucas 11, vers 29 tot 31 spreekt Jezus nog eens de menigte toe en haalt Jona aan met duidelijk die opdracht naar Nineveh. We hebben het, als we het over deze geschiedenis van Jona hebben, dus niet over een gelijkenis. We hebben het niet over een beeldspraak, maar we hebben het over een stuk geschiedenis van een profeet. Een waar gebeurd geheel die omvat wordt door de uitzonderlijke wonderen van God. Want als we het over een grote vis hebben, die God voor deze omstandigheden heeft bepaald, waarom zou God niet in het bijzonder voor deze gebeurtenis een grote vis kunnen scheppen? Als hij de zeeën en de winden regeert, als hij de hemel en de aarde heeft geschapen, als hij de mens heeft gemaakt naar zijn beeld, waarom zou God omwille van deze behoefte geen bijzondere vis kunnen scheppen? Jezus geeft in Matteüs en in Lucas aan hoe Jona 3 dagen in de vis verbleef en hoe die vis zijn redding werd. Zo geeft Jezus de redding aan van deze wereld voor de mensheid. De redding van Jezus door het kruis van Golgotha, een lijden van 3 nachten in het binnenste van de aarde. Kun jij, kunt u, ook nog geloven in dit wonder van de Bijbel? In het wonder van de God van de Bijbel? In de God die ons laat zien hoe hij de natuur bespeelt op zijn gezag? Buiten deze wonderlijke grote God wil ik u een waar gebeurd verhaal vertellen van 4 Falklandschippers. En dat wil ik u niet onthouden. Een artikel uit een krant van 1891 die het opmerkelijk stuk schrijft onder de naam De Nieuwe Jona. Een zeker James Bartley werd samen met 3 andere zeelieden tijdens het uitoefenen van hun beroep als walvisvaders in 1891 overtroefd door een potvis die hun omvergooide. De 3 andere zeeluiden werden gered, maar James Bartley niet. Zo werd een rapportage van gemaakt. Hij was verdronken. Wat later, 2 dagen later, werd die walvis gevangen en bij het opensnijden van de buik zagen ze iets bewegen en vonden James Bartley terug. De vermiste zeeman. Hij was in diepe bewusteloosheid geweest in de buik van de grote vis, van een walvis. Later kon hij gewoon, zo verklaart het artikel, zijn werk weer hervatten. Alleen hij was aangetast door de maagzuur van de vis. Opmerkelijk verhaal. Bijzonder. We lezen van Jona hoe hij in gebed ging in het binnenste van die vis. En Jona maakt zijn recalcitrant gedrag, zijn ongehoorzaamheid aan de Heer bekend. Jona maakt zijn ervaring van wat er met hem gebeurde op dat moment aan God bekend. Maar zo zegt hij in zijn gebed tegen God, in hoofdstuk 2, vers 5 tot en met 8, dat hij gelooft in de hulp van God, die bij het verlaten van zijn laatste levensadem God wil erkennen en God wil bekennen en hij vraagt daarbij om zijn verhoring. We leren en we lezen van de levenservaring van Jona. We kunnen nooit voor God ontsnappen. We kunnen nooit aan zijn plannen ontkomen. We gaan maar al te graag onze eigen levens weg, zoals we het zelf bedenken, zoals we het zelf graag doen. En we kunnen ons ook afvragen, welk plan heeft God met ons? En welke weg wil hij gaan met ons in ons leven? Merken we in ons dagelijks leven op dat we een taak hebben vervullen die we liever laten liggen, omdat we er misschien ook bang voor zijn, net als Jona? Of zijn het taken die we geen prioriteit geven omdat het niet zo levensomvangrijk is? Leeftijd hoeft geen rol te spelen. Leeftijd hoeft absoluut geen rol te spelen. We lezen dat heel mooi in Jeremia 1, de versen 4 tot en met 7. Waar Jeremia als heel jong ventje door God wordt geroepen. Maar het gaat er niet om waar wij ons toe in staat achten, maar waar God ons toe in staat acht. Ongeacht de leeftijd. En Jona laat heel duidelijk zien dat hij het in gebed brengt bij de Heer. Met biddend en met God heeft hij een oplossing gevonden in zijn leven. En dat geeft uitkomst. Overleggen met God is de kurk waar het geloof op drijft. waarop God zijn besluiten neemt. In Psalm 94, vers 6 staat het heel mooi weergegeven. Er staat: toen ik door zorgen werd overstelpt, was uw troost de vreugde van mijn ziel. Dan wordt Jona uit de buik van de vis bevrijd. Hij krijgt van God dezelfde opdracht opnieuw. God heeft dus geduld. God kun je verbidden. Laat het maar horen. Laat maar eens zien in je leven hoeveel spijt je hebt van de dingen die je hebt gedaan. En hij zal je helpen. Door alles heen en in gebed. En zeker in deze geschiedenis van Jona moeten we weten en moeten we goed verstaan dat de mens dikt en dat God beschikt. Dan krijgt Jona een nieuwe kans. Jona aanvaardt de opdracht van God en hij gaat naar Nineveh. Zijn opdracht is te laten weten hoe machtig God is. Zo machtig dat God die stad met alle 120.000 inwoners zal vernietigen als ze zich niet bekeren. De stad was zo groot dat het 3 dagen open was om van de ene naar de andere kant te komen. Dat geeft in kilometers gezien een enorme afmeting. Onvoorstelbaar dat 1 man daar alleen de bekering tot stand kan brengen, zou je zeggen. Onvoorstelbaar dat 1 man dat alleen kan. De hele stad komt tot bekering. En Jezus geeft dat nog eens duidelijk aan in Matteüs 12, vers 41, waar hij spreekt van de bekering van alle Ninevieten. Maar Jona was niet alleen in Nineveh, maar Jona was met God. Dat was het kenmerkende van deze hele opdracht. Het was Gods wil om deze stad, om deze mensen tot inkeer te laten komen. Het was Gods wil om door middel van 1 man zijn grootheid te laten zien. Als Jona zo respons heeft en zelfs tot de koning doordringt, is het afleggen van de zonde zichtbaar. De koning trekt zijn koningsmantel uit en doet het boetekleed aan. Zowel de mensen als de dieren gaan over tot het vasten. En ieder mens moet breken met de zonde in zijn leven. Daarop schenkt God vergeving en genade. Wat een geweldig voorbeeld van bekering zien we hier. Welke mantel hebben wij aan? Trekken we aan wat ons past? Of hebben we de zichtbare mantel aan van een kind van God? Uiterlijk kenbaar maken dat je een kind van God bent. Dat is wat de Heer graag ziet. En dat is wat de Heer van ons vraagt. In woord en gebruik zijn wil doen, zodat de mensen het van ons merken. En laten we vooral oppassen waar we ons mee voeden. Want deze wereld lijkt zoveel op de wereld van Nineveh. Want waar we ons mee voeden, daar ligt ons hart. Daarom is het goed dat we ons bezinnen door middel van het vasten. Ons laten voeden door de wil en door de plannen van God in ons leven. Dat leert ons breken met zonde, waar we dagelijks in ons leven met ons meedragen. Op God gericht blijven in ons dagelijks leven, is dat niet zomaar een opgave. Dat is een levensbedreigende opgave. Ik zou het zo willen vertalen dat je bij de dingen die je doet in het dagelijks leven, reserveer een stoel voor God in je gedachten. En neem die stoel overal mee naartoe. In je besluiten en in de dingen die je doet. Waar je mee bezig bent, dat heeft je hart. Waar breng je je vrije tijd door? Hoe besteed je je vrije tijd? Neem een voorbeeld aan Nineveh waar God niet leefde en geen plaats had. En geen enkel hart. Hun besteding van tijd en hun levenswijze roept bij God verwoesting op. Laat daarom uw leven niet verwoesten door foute invullingen. Maar laat God weten wat je doet. In de spreuken van Salomo lezen we in hoofdstuk 3 vers 6. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg. Jona heeft zijn opdracht vervuld. En zowaar, hij is niet blij met de uitkomst. Hij was zelfs boos. En alsnog wil Jona zijn gelijk halen. Hij wil beter weten dan God. En alsnog wil Jona ontsnappen. En hij geeft als reden van beter weten op dat de Ninevieten toch bekeerd zouden worden. Dat Jona niet nodig was geweest. En Jona gaat nog een stap verder en zegt dat hij liever doodgaat dan zo verder te leven. En daarmee bedoelt hij dat hij als profeet zijn werk voor God niet langer ziet zitten. Hij wil niet meer profeteren. Maar toch is zijn band met God zo groot dat hij het in gebed brengt. Hoe sterk zijn vervrongen gedachten hier ook over zijn en zijn ongenoegen, hij spreekt het in gebed tegen zijn Heer uit. Waarom? Waarom spreekt Jona het in gebed tegen zijn Heer uit? Omdat hij weet dat God in alles genadig is, dat God in alles liefdevol is, dat God in alles geduldig is en trouw en dat God vergeving geeft. Jona kent en weet als geen ander waartoe God in staat is als mensen naar hem luisteren en gehoor geven aan zijn wil. De genade van God. Hij berust zich als het ware en neemt schuil onder een boom omdat de zon zo fel schijnt. Jona is alleen met zijn eigen wil bezig en gaat onder de boom schuilen om af te wachten wat er met Nineveh gaat gebeuren. Jona weet dat God door bekering de stad heeft behouden, maar toch hoopt hij op zijn eigen wil. Hij neemt daarom plaats onder die boom in volle afwachting van wat er gaat gebeuren. Maar dan komt de les van God opnieuw. De boom die zo mooi in schuilplaats biedt, de grote takken verdorren in één nacht. Gods kracht wordt zichtbaar in de wezen van een worm. De volgende morgen, als hij wakker wordt, is de boom dood en de schaduw is daarmee verdwenen. God geeft Jona bescherming met die boom. Deze boom en de bescherming ervoor van die bladeren worden gebruikt om zijn genade te laten zien aan Jona, maar ook aan ons. We mogen putten uit de genade die God geeft als bescherming. De takken van de boom zijn het symbool van de genade die God schenkt aan Nineveh, doordat ze zich hebben bekeerd. Door hun bekering mogen de inwoners van Nineveh ontvangen wat iedereen mag ontvangen die God aanneemt als verlosser, als Heer, die voor ons geleden heeft op het kruis van Golgotha. Namelijk zijn genade, zijn bescherming. Zoals die boom groeide en Jona daar part nog deel aan had. Het ontstaan, het groeien van de boom was van God. Wij mogen net als die boom Gods genade en bescherming ontvangen voor niets. Hij is gestorven aan het kruis op Golgotha. En heeft daar ons vrijgekocht van onze zonden. Van al onze zonden. Voor niets. Om niets. Gratis mogen wij ons hart daarvoor openstellen. God laat in deze geschiedenis nog eens in vele opzichten zijn wonderbaarlijke krachten zien. Voor de leiding die hij geeft aan Jona om zijn opdracht te vervullen. Om zijn wil gestalte te doen krijgen. En bijzonder en opmerkelijk in deze geschiedenis hoe we de leiding en de krachten van God zien. Namelijk dat hij beschikte. God beschikte over een grote vis. God beschikte over een wonderboom. En God beschikte over de worm. En ook over de oostenwind. Tot slot. God wil ook leiding geven aan u en aan jouw leven. Elke dag, elk uur van de dag, elk moment. God is er altijd en we mogen net als Jona zijn genade ervaren als we gehoorzaam zijn. In die volle gehoorzaamheid. We mogen onze ongenoegens, we We mogen onze verbitterdheid, zoals Jona dat in de vis deed, aan God bekendmaken. We mogen God danken voor zijn volheid van liefde, die we mogen ervaren omdat we weten dat we bij God altijd weer een nieuwe kans krijgen. Een tweede kans, een derde kans, een vierde kans. Elke dag, en het maakt niet uit waar we ons bevinden, waar we zijn. We mogen en we kunnen op alle plekken en onder alle omstandigheden tot God bidden. We mogen God bidden om zijn hulp. Sterker nog, God verlangt het van ons dat we met hem in contact blijven door gebed. Zoals Jona ons hierin is voorgegaan als bewijs. Amen. Ik wil graag volgen in gebed, broeders en zusters. Heere God, Vader in de hemel, zo mogen we deze morgen opnieuw tot u komen. En we hebben kennis genomen, Heer, van uw woord. Van uw woord, Heer, dat bevrijding geeft aan ons als mensheid. En dat we biddend naar u mogen opzien in alle omstandigheden. Dat we daarvan leren. Dat we van Jona leren zoals hij in het binnenste van de vis tot u bad. Zijn ongenoegen, zijn zorgen, zijn recalcitrant gedrag aan u, zijn ongehoorzaamheid aan u bekend maakte, zo mogen wij dat ook doen. Elke dag, elk uur opnieuw, wilt u er voor ons zijn. En als we mislukken, en dat doen we zo vaak hier, dan mogen we weten dat we in bidden opzien van u altijd weer een tweede kans krijgen. Een derde kans en een vierde kans. Want wij zijn maar mensen. Wij zijn door u geschapen naar uw beeld. Maar we zijn vol van zonde. Maar wat een geweldig uitzicht hebben we, Heer, op die lichtstad met de parelenpoorten, dat we mogen zien, dat we mogen ervaren in ons leven, dat u een God bent die ons heeft vrijgekocht van onze zonden op Golgotha. Dat u de eerste was. Dat u de eerste was in alles die ons voorging naar boven. Waar u een plaats voor ons bereidt in het hemels vaderhuis. Waar u onze pleitbezorger bent. Heere God, dat mogen we u danken voor uw woord. Waar we kennis van mogen nemen. Waar we als een onuitputtelijke bron uit mogen putten. Heere, geef ook dat we dat als een zegen mogen ervaren. Vooral ook dat we deze morgen zo bij elkaar mogen zijn in vrijheid. In vrede. Zonder verplichtingen. Dat we zo vrij mogen opnemen in ons hart. Dat we ons hart voor u mogen openstellen. Heren, zo gaan we deze week in. We gaan deze week weer in, Heren, met heel veel dingen die onze dagelijkse beslommering opeist. Maar ik bid u, Heer, dat we, net als Jona, de opdracht in ons leven niet zullen vergeten. Dat we er prioriteit aan zullen geven in openheid van hart. En duidelijk in woord dat we een kind van u zijn. Wilt u ons daarin leiden? Wilt u ons daarin voorgaan? Wilt u ons daarbij bepalen, Heer? Dat we steeds weer mogen laten zien aan andere mensen dat we een kind van u zijn. Dat we die waarden en die normen, die u zo aangeeft in uw woord, dat we de Heilige Geest ontvangen, de vreugde mogen laten zien aan de buitenwereld. Heer, dat is ons gebed deze morgen. En dat vragen we van u. Niet uit verdiensten, maar om Jezus wil. Amen. Dan gaan we over tot het laatste lied. En tijdens dit laatste lied heeft u de mogelijkheid om uw gaven te geven, de collecte. vragen, als u daartoe in staat bent, om te gaan staan en ontvangen we voor het weggaan de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met ons. Amen. Wel thuis en allen een hele fijne zondag. Opwekking 3, 4 en 5.